Siempre.
Goedemorgen. Het is fijn en weer een voorrecht om in jullie midden te mogen zijn vanochtend en het woord te mogen brengen. En wanneer ik kom spreken, ga ik niet eerst rond om te kijken wie wil van mijn vriendenkring of van de vorige gemeente waar ik jaren heb gediend, wie hierheen wil komen. Ze horen ergens en dus zijn er een aantal mensen vanochtend hier die hoorden dat ik hier ging spreken en die spijbelen van de gemeente waar ze eigenlijk vanochtend horen te zitten. Maar fijn dat jullie zijn gekomen. En natuurlijk dat iedereen hier vanochtend is. Ik wil vanochtend met jullie kijken naar het boek Exodus. En we gaan beginnen in hoofdstuk 25. Exodus hoofdstuk 25. Ik realiseer me ook dat een aantal mensen kende gezichten die ik hier vanochtend niet zie, omdat zij met vakantie zijn. Maar ik ben wel benieuwd of de zus van Kai hier is.
Van net bevallen.
Oh, oké. Okay. Kai is van de Bijbelschool en ik hoorde van de week dinsdagavond of donderdagavond dat zijn zus in deze gemeente zat. Ik was benieuwd wie zijn zus is, maar toen wist hij nog niet dat de baby zou komen. Exodus, het boek Exodus begint met het verhaal van de Hebreeën, de Israëlieten die in Egypte woonden. Daar woonden ze al een heleboel jaren, honderden jaren. En ze waren daar tot slaaf gemaakt en ze werden verschrikkelijk onderdrukt. En het volk die riep tot God. Het volk riep tot God en riepen om hulp. En God maakt bekend dat hij ze uit Egypte, uit een slavernij wil leiden. En daarvoor heeft hij Mozes voorbereid en Mozes is de man die het volk moet gaan uitleiden uit hun slavernij en leiden tot het beloofde land. Nou weten wij, wij kijken achteraf en we kennen de geschiedenis, als we al langer wandelen met de Heer, dat zij uiteindelijk na 40 jaar in het beloofde land kwam en dat heeft natuurlijk weer de reden waarom dat zo lang moest duren. Maar wat er gebeurde is dat in één nacht nadat zij het lammetje moesten slachten per huishouden en ze bloed moesten strijken op de deurposten, zou de engel die nacht aan ieder huis, bij ieder huis langs gaan en dan zouden daar de eerstgeborenen worden gedood, behalve waar het bloed op de deurposten zat. En daar hebben we een keertje eerder naar gekeken toen ik het preekte over het lam van God. Maar zo, die ochtend daarna werden ze uitgeleid. Uiteindelijk zei de farao, ga alsjeblieft weg. En zo vertrok een hele volk en heeft God hun gebracht vanuit hun slavernij en in vrijheid gesteld. Ook wij waren eens gebonden in slavernij, in de slavernij van de zonde. Maar hier zien wij dat na hun bevrijding dat niet het doel op zich was van God met het volk. Want ze zijn nu eenmaal vrij en God laat hen daar niet aan hun lot over. En we zien het ontwikkelen naarmate we verder daarin gaan. Maar ongeveer 3 maanden na die dag dat ze uit Egypte vertrokken door de Rode Zee naar onderweg naar het beloofde land, ontmoet God Mozes op de bergtop. En daar liet hij Mozes weten dat hij een specifiek verlangen heeft dat veel groter is dan hun bevrijding uit Egypte alleen. God heeft een veel groter plan. Ik zeg vaak dat er zijn een heleboel mensen die Jezus als een verlosser hebben aangenomen en ze zitten in de trein die onderweg is naar de hemel. Maar ze zitten maar in de trein. Terwijl er zoveel meer is dat God voor ons heeft, waarom hij ons heeft gered. Het is niet alleen dat hij ons gered heeft om uiteindelijk in de hemel te komen. God heeft een doel en een plan met ons leven hier op aarde als volgeling van Jezus Christus. En hoewel de bevrijding heel belangrijk is en de bevrijding van dit volk heel belangrijk is, daar hadden ze God voor aangeroepen, heeft hij een veel groter doel dan alleen hen uit Egypte te nemen. En ook wij zijn verlost en God heeft ons verplaatst vanuit het rijk der duisternis waar Satan het voor het zeggen had in ons leven en wij slaaf waren van de zonde. En hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van het licht, in het koninkrijk van Gods Zoon. En daar wil hij dat wij leven in de volheid van het leven dat hij ons schenken wil, terwijl wij onderweg zijn uiteindelijk naar ons uiteindelijke bestemming. Zo hier zien we dat Gods verlangen voor hen en voor ons veel groter is dan onze verlossing, dan onze bevrijding. En daar op de bergtop waar hij God, Mozes, ontmoet, gebood God het begin van zijn plan. En hij gaf Mozes daar de opdracht om voor hem een tabernakel te bouwen. Dat is de eerste opdracht dat ze krijgen daar. En de bouw van de tabernakel en de wijding van het priesterschap zijn de twee belangrijkste thema's van Exodus hoofdstuk 25 tot en met 40. We lezen nu hoofdstuk 25 vers 1. En een paar versen, ik zal noemen welke ik lees. Hoofdstuk 25 van Exodus en ik lees van de herziene Statenvertaling. Toen sprak de Heer tot Mozes. Dit is wat hij dan tot Mozes zegt. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. En u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Zo God zegt, ik wil dat het volk voor mij een tabernakel gaat maken. Hij liet het niet aan hen over. Hij zegt, ik zal hen het ontwerp geven, ik zal zeggen hoe ze dat allemaal moeten gaan doen. Zo is God. Maar God wil hen erbij betrekken. En zij moeten de tabernakel en alle voorwerpen die erbij horen, moeten ze maken precies zoals God het voorschrijft. En dat is ook voor ons christelijk leven zo. God heeft ons zijn woord gegeven waarin zijn huisregels staan, zijn principes voor een vol leven hier op aarde. Wat Jezus zei, ik ben gekomen dat ze een leven mogen hebben en leven in volheid, leven in overvloed. En dan zegt God hier tegen Mozes dat de tastbare, de materiële tabernakel en de dienst daarin dat ze moeten maken, zien wij als een zinnenbeeld of een kopie van de dingen die in de hemelen zijn. Ze zijn een beeld van de woonplaats van God te midden van zijn volk door de reis, op een reis door de woestijn naar het beloofde land. Deze dingen, de tabernakel en al die dingen die daar te maken mee hebben, zijn een beeld van zijn heerlijkheid zoals hij die volkomen heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En ze zijn een afbeelding van de gemeente, de kerk hier op aarde, de universele kerk hier op aarde, waarin de Heilige Geest woont. Nou ga ik vanochtend kijken naar een aantal van de instructies die God hen geeft. En dan ga ik besluiten met, nou waarom wil God dan eigenlijk een tabernakel? Wat we hier zien is dat God iedereen oproept, of dat iedereen wordt opgeroepen om betrokken te zijn en vrijwillig offers te brengen. Zo, het is niet dat Mozes met een paar mensen die tabernakel moet gaan bouwen, maar God wil het hele volk erbij betrekken. Vers 1 van wat we net gelezen hebben, zien we daar dat ze moeten een hefoffer brengen. En van wiens hart hem gewillig is gemaakt. En dan is de hefoffer dat zij moeten brengen, vers 3, van allerlei edele metalen, stoffen, hout, huiden, olijfolie, specerijen en edelstenen. Een gevarieerd, of een allerlei verschillende soorten dingen die daarvoor moeten gebruikt worden. En dan in vers 4 van hoofdstuk 35. Hoofdstuk 35. vers 4. Hier is nu Mozes aan het woord naar het volk toe. En hij sprak tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. En hij zei, dit is het woord van de Heere die de Heere geboden heeft. Neem uit wat u hebt een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver en koper enzovoort. Dan kan ik mij voorstellen, dat doe ik meestal wanneer ik de Bijbel lees en me voorbereid is, hoe ik zou hebben gereageerd die daar stond. Want dan zou ik zeggen, oké, Mozes zegt, iedereen brengt een hefoffer, iedereen wiens hart gewillig is om het te doen. Dan zou ik zeggen, zo denken jullie niet, dat weet ik, maar ik zeg alleen hoe ik ermee omga. Mijn hart is niet gewillig, dus hoef ik het niet te doen. Zeggen jullie nooit, hè? Als die ander het maar doet. Maar ik hoef niks te brengen. En het kan zijn dat mijn hart niet gewillig is, maar ik wil ook de uitdaging vanochtend hier leggen. Zouden we niet aan de Heer dan vragen, Heer, maak mijn hart gewillig om u te dienen. Maak mijn hart gewillig om betrokken te zijn met uw doelen hier op aarde. Een heel andere instelling. En dan zullen we zien dat God ook verandering teweeg brengt in ons en door ons. Dat niet alleen eer brengt aan zijn naam, maar ook zegen aan degene om ons heen. Dan kunnen we natuurlijk de vraag stellen, waar kwam al deze rijkdom vandaan? Want ze waren slaaf geweest voor meer dan 400 jaar in Egypte. En nu vertrekken ze, nu zijn ze op reis. Waar komt het vandaan? Nou, ik noem het alleen maar, wanneer we zien in Exodus hoofdstuk 12, waar zij zich moeten voorbereiden op de uittocht uit Egypte, zegt God dat ze al hun buren moeten vragen om hun dingen mee te geven. En de buren die gaven een heleboel. Aan de ene kant weet ik weet het niet hoe dat kon vanuit de buren. Misschien dachten ze, ja, dan zijn we uiteindelijk die mensen verlost van hen. Laten we hun geven. En ze gaan toch straks omkomen en hebben het allemaal weer terug. Dat is misschien een gedachte. Het kan zijn dat, ik geloof die niet, maar ik geloof ook deze niet, dat de Hebreeën manipulatief bezig waren. Als jullie ons niet dingen geven, gaan we nog blijven. Uiteindelijk weet ik wel wat het is. God raakte de harten van de Egyptenaren aan. En ze gaven hun een heleboel spullen om mee te nemen. En zo zie ik ook hier dat God had ervoor gezorgd dat ze alles zouden hebben wat ze nodig zouden krijgen voor het werk dat hij hen gaf. En zo werkt God in ons leven ook. En God gebruikt mensen om ook dat te geven wat nodig is voor zijn werk. Zo, we zien niet alleen dat iedereen werd opgeroepen betrokken te zijn en vrijwillig bij te dragen. In tweede instantie zien we, er moeten allerlei voorwerpen voor de tabernakel, of voor in de tabernakel, worden gemaakt. Zoals een ark van acaciahout, een tafel voor de toonbrood, een gouden kandelaar, een brandofferaltaar. En al deze dingen hebben weer een specifieke betekenis voor hen toen, maar ook laten ons iets zien van ons onder het nieuwe verbond. Dan zien we dat er een verscheidenheid aan materialen voor de bouw moeten worden gebruikt. Vers 1 van hoofdstuk 26. Mooi om de bladzijden zo te horen van de Bijbel, wanneer de vingers erdoor gaan. Hoofdstuk 26, vers 1. De tabernakel moet u vervolgens maken van 10 tentkleden. Van dubbeldraads fijn linnen en blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol. Zo, tentkleden, dubbeldraad fijn linnen en wol. En u moet ze maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Heel specifieke details dat God wil hoe zijn tabernakel eruit moet zijn. God is van de details, God is specifiek. God is zo specifiek in de schepping dat we zien. Hij had gewoon één soort blad kunnen maken. Maar elke boomsoort heeft weer een ander blad. En een iets ander kleur groen. En zoveel verschillende soort gras sprieten en ga maar door. Zo specifiek, zo God zegt, dit is wat ik wil dat jullie gaan gebruiken hiervoor. En dan zien we ook, het priesterschap zal het middel zijn waardoor de mens tot God kan naderen. Hoofdstuk 28. Zo, hier is God sprekend aan Mozes en hij zegt, wat u betreft, Mozes, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Zo, God zegt, ik heb specifieke mensen op het oog en jij moet die bij jou roepen en hen uitleggen wat zij moeten doen, zodat zij namens het volk mij kunnen dienen, mij kunnen vertegenwoordigen namens het volk. Of namens het volk kunnen vertegenwoordigen voor mij. En dan volgen er allerlei duidelijke instructies over de bijzondere ambtskleding van de priesters. Zo, wij zijn niet gewoon van, ga maar naar de, via Welkoop, of Weekamp, of wie dan ook. Ga maar een allemaal blauwe overalls kopen. Nee, heel specifiek. En kleuren en details en touwtjes en belletjes en al dat soort van dingen. En dan vers 2, moet u voor uw broer Aaron geheiligd kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. Zit weer een betekenis achter. En onder het nieuwe verbond is dit niet zozeer meer nodig. Is ieder wedergeboren mens een priester. En horen wij tot een heilig priesterdom, zegt het Nieuwe Testament. En Jezus is onze hoge priester. Dat was Aaron en zijn zonen werden de eerste priesters. Jezus is nu de hoge priester en wij zijn in hem en door hem priesters. En wij mogen vrijuit binnengaan in de troonkamer van onze God. En dus hebben we niet allerlei uniforms nodig op kleding. En daarna zien we verschillende mensen werden door God geroepen en aangesteld voor de bouw. En dit raakt mij meer. Ik ben iemand die praktisch ook denkt en dan ik hou ook wel eens met mijn handen te werken en een beetje in constructie enzovoort. Zo deze dingen raken mij meer aan dan allerlei wollen en kleden en toeters en bellen. Maar allemaal belangrijk. Hoofdstuk 31. Wanneer wij in de Bijbel zien dat God iets gaat doen, meestal zien we dat God begint met een man of een paar mensen. En hier zien wij het. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Vers 1 van hoofdstuk 31. Nu vers 2. Zie, ik heb Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam van Juda, bij zijn naam geroepen. En ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om te ontwerpen, te bedenken, en om die uit te kunnen voeren en te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. En ik heb Aholiab, de zoon van Asimach, uit de stam van Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die wijs van hart is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb. Vers 31 van hoofdstuk 35. De geest van God heeft Bezaleel vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren. En dan vers 34. God heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Aholia. Zo, hier zien we dat God zegt, nou Mozes, hier is het plan. En dit wil ik, hier zijn de tekeningen. Kijk maar op de tekentafel. Dit zijn de tekeningen. En ik kan me voorstellen dat Mozes kijkt naar de tekeningen op die schuine tafel. Bedenk even mee. En hij kijkt en hij zegt, nou heer, het ziet er allemaal mooi uit, maar ik snap er niks van. Want Mozes komt net 40 jaar uit de woestijn. Gevlucht uit Egypte toe. Of hij was opgegroeid daar in Egypte, zo herkennen we. Maar maak je geen zorgen, Mozes. Ik wil stapsgewijs, zal ik jou duidelijk maken. Ik heb een paar mensen op het oog. En die kunnen dit wel. En ik heb hem bekwaam gemaakt. Ik heb hem gezalfd. Ik heb hem creatieve mogelijkheden gegeven. Skills gegeven. Niet alleen niet dat ze deze dingen kunnen uitvoeren. Maar ook dat ze anderen kunnen leren. God stelt hen aan. Melvin is een goede vriend van mij. We kennen hem al jaren. En we hebben vaak samen ook geklust. En Melvin had nergens verstand van. Maar ik heb hem mogen leren. En heb ik voorgedaan. En dan zei ik, nou ga jij het proberen. En dan begon hij te zagen. Maar hij zaagde kort op de zaag in plaats van lang. Zo voor. Het is andersom hoor. Ik heb veel mogen leren van samen met Melvin klussen. En ik heb geleerd, want hij heeft veel meer ervaring en kennis en skills. Maar ik heb ervan geleerd. Om samen te werken en af te kijken naar iemand anders. En zo zien we hier dat God zelf deze mensen hij geeft en die mogelijkheden om het te kunnen doen. Maar ook om anderen daarin te trainen. Zo er waren een heleboel mensen die stage liepen in het werk van God. En God stelde deze twee mannen aan om het werk te leiden, want zonder leiders zou er chaos zijn. Er moet een structuur zijn, er moet orde komen. Iedereen moet zijn plekje daarin weten. De ambachtslieden werden opgeroepen om zich vrijwillig aan te melden, om deze twee mannen die de leiding daarover hadden te helpen, het werk van God uit te voeren. En het gaat er niet om of wij geschikt zijn. Het gaat erom of wij beschikbaar zijn. God zal ons, die hij aanwijst, die hij roept, die hij aanstelt, hij zal hen zalven. Hij zal hen bekwaam maken. Gaandeweg zullen we ontwikkelen. En hier zien we dat God ons de nodige capaciteit en skills zal geven. En onder andere lezen wij in het Nieuwe Testament, verschillende plekken in het Nieuwe Testament, dat hij ons allerlei gaven geestelijke gaven geeft, om het werk waartoe hij ons geroepen heeft te kunnen doen. En wij zijn betrokken niet met het bouwen van een letterlijke grote tent. We zijn ook niet geroepen om een groot gebouw neer te zetten, alhoewel dat handig is en soms ook nodig is voor het werk van God. Maar het gaat niet om die imposante gebouwen. Het gaat om het geestelijk huis dat hij aan het bouwen is. Want wat Jezus zei, ik zal mijn gemeente, mijn ecclesia, mijn uitgeroepenen en bijeengebrachte mensen, dat zal ik bouwen. En dan stelt hij mensen aan om dat werk te gaan uitvoeren. En dan geeft hij ons de gaven die we nodig hebben om dat samen te kunnen doen. En deze moeten gebruikt worden tot zijn eer en welzijn van de gemeente die hij aan het bouwen is. En dan zien wij ook in de hoofdstukken, hoofdstuk 35, vers 20, dat vele leverden een bijdrage voor de bouw van de ontmoetingstent. Vers 20. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg, en ze kwamen terug. Ieder wiens hart hem daartoe bewoog, en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting. Voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. En zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen, ieder die van hart gewillig was, bracht iets. Dus we zien hier dat dit was vrijwillig. We worden niet gedwongen. Als we in de trein willen blijven zitten en achterover willen leunen, gaat God ons niet dwingen. Maar wij zullen wel veel missen van de reis naar onze uiteindelijke bestemming. Want wij willen ieder van ons gebruiken. Een hand, een vinger, een knie, een teen, een lever, wat ook al. Allemaal zijn we belangrijk voor het werk dat hij hier aan het doen is. En we zien, het waren zowel mannen als vrouwen. God houdt van de blijmoedige gever. En telkens wanneer God een werk doet, heeft hij een plan voor dat werk. Of het nu gaat om het bouwen van de tabernakel, of het ontmoetingstent, of later de tempel, die Salomo mocht bouwen. Of het gaat om een lokale gemeente zoals deze. Of het gaat om het individuele christelijke leven. Want God heeft daar ook een plan voor. Voor jou en mij leven. En de bedieningen waar hij ons toe roept. En daar heeft hij een specifiek plan voor. En hij heeft daar een heleboel dingen voor ons laten opschrijven. Die wij mogen gebruiken, toepassen in ons leven. Maar de vraag is. Waarom wilde God zo'n ontmoetingstent? Waarom wilde God een tabernakel? We zei, ik begon met te zeggen, God maakt aan Mozes bekend dat het veel meer is dan alleen een bevrijding, maar hij heeft een specifiek verlangen voor het volk. En dan begint hij en dan zegt hij van, bouw een tabernakel, geef je al die details. Wat is dan zijn hoogtepunt van het verlangen? Zijn verlangen voor hen die hem toebehoren, wordt in deze hoofdstuk 25, gaan we terug naar 25, wordt daar met drie kernwoorden samengevat. Hoofdstuk 1. Wat is volgens jullie het eerste kernwoord waarom God een tabernakel wilde?
Niet hoofdstuk 1.
Ach, hoofdstuk 25, vers 1. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, een tabernakel, een ontmoetingstent, zodat ik in hun midden kan wonen. Reden voor de tabernakel. Wonen. Daar ben ik op zoek naar. Het woordje wonen. Dat is de eerste kernwoord. God zegt, ik wil onder mijn volk wonen. Daarom wil ik een ontmoetingstent. En weet ik zijn begin. Het is een voorafschaduwing van wat gaat komen. Maar het begint hiermee. De tabernakel moesten ze bouwen. En die moest worden opgezet in het midden van de gemeenschap waar zij hun tenten opsloegen. Moest niet staan aan de rand. Maar in het midden. God wil in het midden van zijn volk wil hij wonen. Hij verlangt naar onze volledige toewijding aan hem. Wij zijn als het ware rondom hem. En hij wil ook het middelpunt zijn van ons bestaan. God wil niet dat wij hem toevoegen aan ons leventje. Nee, God wil dat we ons leven aan hem overgeven. En hij bij en in ons kunt wonen. En hiervoor was God op afstand. 400 jaar of zo hebben ze in Egypte geleefd als slaven. Ze riepen tot God om hen te bevrijden. God was als het ware op afstand in hun beleving. Maar hier is hij dichtbij gekomen. En hij zegt, nu dat ik jullie bevrijd heb, nu wil ik bij jullie wonen. En wij weten, Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woordje in het Grieks is getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zo Jezus Christus is naar de aarde gekomen, want hij wilde onder zijn volk wonen. Getabernakeld heeft hij voor een aantal jaren en toen heeft hij zijn geest gegeven die in ons tabernakelt, woont. En ieder die zijn of haar leven aan Jezus heeft toevertrouwd. Christus woont door zijn geest in hen die in hem geloven. En in Romeinen 12 vers 1 roept Paulus ons ertoe op ons lichamen aan God te wijden als een levend offer. Zij moesten vrijwillige offers brengen. En wij worden in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, worden wij opgeroepen om ons leven te geven als een offer. Niet alleen iets te brengen, maar onszelf aan hem over te geven. Heilig en voor God welbehagelijk. En dat is onze redelijke godsdienst, zegt Paulus. Dat is onze ware eredienst naar God toe. Naar aanleiding van alles wat hij voor ons in zijn Zoon Jezus Christus op Golgotha heeft gedaan. En dan schrijft Paulus In 1 Corinthiërs 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? De tempel kwam later na de tabernakel. Uw lichaam. En dit is als individu. Maar het lichaam van Christus wordt ook gezien als de tempel. Maar weet u dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. En die u van God hebt ontvangen en dat niet vanuit uzelf bent. Zo, ons lichaam is de plek waar de Heilige Geest woont. Hij is komen wonen in ons midden. En als volgelingen van Jezus moeten wij ons leven leiden op zo'n manier dat het verblijf van een huisgast eer aan doet. Hij woont in ons. God is in ons midden. Zo, al die tenten die stonden zo op het grote veld. En er werd de tabernakel in het midden, die grote tent in het midden gezet. En telkens werden ze er aan herinnerd. Want er stonden tenten aan alle kanten met de opening naar de tabernakel toe. Als ze ochtends opstonden. Oh ja, God is in ons midden. We zijn hier voor Hem. En Christus woont natuurlijk ook niet alleen in ons als individu, maar in ons midden, als gemeente. In Efesiërs 2 vers 22, daar noemt Paulus de gemeente de woning van God. Aan Timotheus schrijft hij dat de gemeente van de levende God het huis van God is. En Petrus roept ons op ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel of huis. Zo maar, zet je ter beschikking van, zegt Petrus. In lijn met alle andere dingen die we in het woord van God daar lezen. Zet je ter beschikking van God om je te kunnen gebruiken als een levende steen. Het is niet een gebouw van stenen. Het is een geestelijk huis en wij maken daar deel uit van. Wij die Jezus als onze verlosser erkennen en ons leven aan hem hebben toegebracht. En doe dat tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Zo, we zitten niet alleen maar in de trein. En ik, ja, als je in de trein zit, zal je er uiteindelijk komen. Maar er is veel meer dat God voor ons heeft. Zo, eerste werkwoord is, of kernwoord is, wonen. God wil in ons midden wonen. De tweede is in vers 22. Daar staan de andere twee. Wat zijn die? Ontmoeten en spreken. Klopt. Zo, God wil de hen ontmoeten. Zij wil niet alleen wonen. Je kan in een groot huis, een gebouw wonen. Je kan in een complex woonplek wonen. En je kan niemand ontmoeten. En je weet, er zijn buren aan beide kanten. Wij hebben lang het geduurd voor ons om enigszins een contact te krijgen met onze buren in Hardenberg. Maar we woonden naast elkaar. En we zagen elkaar weggaan en terugkomen enzovoort. Je kan ergens wonen, maar elkaar niet ontmoeten. Maar God zegt, ik wil niet alleen in jullie midden wonen. Ik wil een intieme relatie met jullie. Ik wil jullie ontmoeten. God heeft zijn zoon gegeven om mensen te ontmoeten, zodat wij hem kunnen ontmoeten door de intieme relatie die wij met hem hebben en ontwikkelen. Het is Jezus Christus die mensen terugbrengt bij het vaderhart van God, om hem te kunnen ontmoeten. Mag ik u vragen, hoe gaat dat in jouw eigen relatie met God? De ontmoetingstijd. Het omgaan met God. Dan de derde woord is spreken. God wilde tot en met hen spreken. Vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken. En ik zal met u spreken over alles wat ik voor de Israëlieten gebieden zal. Wanneer God ons ontmoet, is het niet dat hij alleen daar bij ons wil zitten en dat we elkaar maar aankijken. We kunnen het ook vertalen naar gebed. En gebed is tweerichting verkeer. God wil met ons spreken. God wil tot ons spreken. En hij wil dat wij met hem spreken. En wanneer God ons ontmoet, wil hij dat. Een ontmoeting met God deelt hij. In een ontmoeting met God deelt hij zijn hart met ons. Zijn verlangens. Daar op die bergtop had Mozes een ontmoeting met God. En daar in die ontmoeting sprak God. Want een ontmoeting is maar beperkt. We zitten in de trein. Als je met de trein reist en je gaat weg. Dan heb je, als het ware, woon je met elkaar in die coupé. Ja. En misschien heb je een kleine ontmoeting. Hallo? Oh, sorry, ik zal mijn jas weghalen. Oh, bent u ook onderweg? Dat is een stomme vraag, want ik ben allemaal die richting op, maar bent u ook onderweg naar? Dus het is een vorm van ontmoeting. Maar als het daarbij ophoudt, dan is de ontmoeting niet heel diep. Maar door het spreken. En daar in onze ontmoeting met God, waar hij zijn hart en zijn gedachten en zijn verlangens en zijn plannen deelt met ons, daar worden we ook gevoed. En daar troost hij ons en bemoedigt hij ons en onderwijst ons. En kan ons ook confronteren met de dingen die onze relatie in de weg staan. De dingen waar we geen aandacht aan geven. De dingen die hij gezegd heeft dat hij van ons verlangt en dat wij moeten doen, maar waar wij niks mee doen. Mag ik vragen, hoe is dat in jouw eigen leven? Woont God door zijn geest in jou? Kan je dat ook oprecht zeggen met zekerheid, omdat je je leven aan Jezus hebt toevertrouwd en je omarmd hebt wat Jezus voor je gedaan heeft met het kruis van Golgotha? En heb je een ontmoeting met God? Werk je aan de relatie? En weet je, het is niet een moeten, het is niet zwaar werk. Ja, soms is het, want dan ben je moe of je hebt een drukke dag. Maar in het algemeen is het iets dat spontaan is, een relatie. En iedereen vindt weer een andere manier om tijd met God door te brengen, om naar God te luisteren. Spreekt God. God spreekt door zijn woord. Hij heeft door Jezus Christus, in de laatste dagen heeft hij Jezus Christus als woord gegeven naar de mensen, maar nu door zijn woord vooral. Maar ook door mensen heen, door omstandigheden, kan God spreken. Hij is een levende God en wij zijn levende wezen, wij zijn levende stenen. En hij wil ons inbouwen in dat zo. Om de juiste plek aan te wijzen, moet God iets doen dat wij spreken noemen of aanwijzen. En hoe is dat in je persoonlijke relatie? Dan mag ik vragen voor deze gemeente. En ik weet dat de gemeente door een turbulente tijd is gegaan. En die dingen komen voor. En daar moeten we ook aandacht aan besteden en werken aan oplossingen. Maar niet daar blijven inhangen. Want Gods doel is dat hij hier in de gemeente, christengemeente, de Barneveld, wil wonen. En dat wanneer mensen hier binnenkomen, ze de aanwezigheid van God zullen meemaken. En hier wil God ons ontmoeten. En niet alleen dat wij zingen liederen tot hem, maar dat we ook luisteren, want God is een sprekende God. Staan we open om te horen dat mijn naam Bezalel mag zijn en Mozes mij roept. Want God gebruikt een Mozes ook in ons leven om ons om te vragen, wil jij dit of dat gaan doen? Ik heb erover gebeden, zou jij dat overwegen, wil je het bij de Heer brengen? Maar als we niet openstaan, dan blokkeren we. Maar God heeft een verlangen. Ook voor jullie als gemeente. Voor jullie als gezin. En ik wil zeggen vaders in een gezin. Mannen in het huwelijk. Neem je verantwoordelijkheid. En leid je vrouw en je kinderen naar de plek waar ze ook kunnen meemaken dat God in ons midden wil leven. En leren de principes van God. Hoe hij wil dat het huis gebouwd wordt. Leren te luisteren naar God, maar ook hun hart te kunnen luchten naar God. En niet alleen van, oh Heer, help me, red me uit Egypte, red me uit Egypte. Maar ook Heer, u bent zo groot, u bent zo goed. Ik wil u danken, ik wil u loven prijzen. Heer, wat heeft u voor mij? Wilt u mij leiden? Ik sluit af met, ze moesten dit allemaal maken en het kon een prachtig gebouw zijn. Zo zijn er ook prachtige kerkgebouwen. Maar er gebeurt niks. Het leven van God is er niet. God woont niet in een gebouw. Zonder de aanwezigheid van God is de tabernakel geen ontmoetingstent. Is de tabernakel geen heiligdom. Zonder de aanwezigheid van God kan het mooiste gebouw niks betekenen. En Exodus 38 tot en met 40. Ik heb geteld, en misschien zit ik ernaast, maar ik heb geteld. Daar staat 19 keer dat alles gedaan werd, en dit is wat er staat. Zoals de Heere Mozes geboden had. 19 keer. In 3 hoofdstukken. En dan in Exodus 40, vers 34 en 35, die wil ik even lezen. Exodus 40, vers 34. Zo nadat Mozes gedaan heeft zoals de Heer hem geboden had. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Zoiets werd vanochtend ook gebeden. We waren met een paar mensen aan het bidden voor de dienst. En weet je, we kunnen alles doen. We kunnen de beste muziekgroep hebben. Lekkerste, de meest comfortabele stoelen. Lekker cappuccino straks. Met lekker appelgebak erbij. Ik spreek profetisch nu. We kunnen de beste predikers hebben. We kunnen de mooiste kleren, de mooiste autopark hebben waar ze zijn geparkeerd. Maar als de Heer het huis niet vult, is het leeg. Dan is het een religie, dan is het een traditie, dan is het een vorm. Maar God wil in mijn eigen leven het huis vullen. En waar wij als gevulde huizen de geest toelaten, onze werken als bij elkaar komen, dan is Hij aanwezig in ons midden. En dat moet ons streven zijn. Dat Hij zijn rechtmatige plek krijgt in ons midden. Maar wij hebben wat te doen. Zoals de Heer het ons opdraagt. Zo gebeurde. En dat zien we later in Ezekiel, staat er ook een keertje zo. En we zien dat ook gebeuren uit ervaring. Als we openstaan voor de Heer en alles doen wat Hij van ons vraagt. Niet volmaakt zijn, want dan zou de Heer nooit in ons midden zijn. Maar als ons hart, onze neuzen de juiste kant op staan. David was een man die wordt genoemd een man naar Gods hart. Maar hij was niet volmaakt. Maar David wist wel hoe om op zijn knieën te gaan en zeggen, o Heer, vergeef me. Gaf God hem weer een nieuwe kans. Het is niet omdat we volmaakt zijn. Het is niet omdat we alles in orde hebben. Maar het is een gesteldheid van ons hart. O Heer, vult u dit huis. Met uw heerlijkheid, met uw glorie. Amen. Vader in de hemel. Die dichtbij gekomen is door Jezus Christus. En die in ons woont door uw geest. Wees welkom in ons midden. En wij willen alles eraan doen, zodat u welkom bent in ons leven. Als individu, waar we u willen ontmoeten en waar we van u willen horen en wij vrijuit met u mogen spreken. Met ons zag voor wie u bent. Met het verlangen om te horen, want u weet het alles beter dan wij. En een verlangen om te doen, wetende dat u ons daar de kracht voor geeft. u ons bekwaam maakt, u ons de gaven geeft om ervoor te zorgen dat de gemeente, de plaatselijke kerk, een woonplaats van God mag zijn in de buurt waar die zich bevindt. En ik wil vragen, Heer, dat wanneer we vanochtend aangesproken zijn, weer eens herinnerd worden van uw grote plan en dat u ieder van ons wil gebruiken, willen we zeggen, Heer, en hopelijk doen we dat allemaal. Hier ben ik, Heer. Zend mij. Hier ben ik, Heer. Gebruik mij. Hier ben ik, Heer. Vergeef me. Hier ben ik, Heer. Als klei. En u bent de pottenbakker. En wilt u mij vormen. Om steeds meer en meer te lijken. Op mijn verlosser. Mijn Heer. Op Jezus Christus. Wiens getuige ik mag zijn. En wij samen mogen zijn. Zodat meer mensen Jezus zullen leren kennen en Hem zullen verheerlijken. Dat vraag ik in de naam van Jezus Christus.